En het thema van het woord, dat is een gezegde uit onze taal. En een gezegde uit onze taal zegt, wie niet wil, die niet zal. Met andere woorden, als jij een kans aangeboden krijgt en je accepteert hem niet, dat is dan jammer voor jou. Maar dan is het game over. Dan is het klaar. En de subtitel is, wat wil God van ons? Dat is een interessante vraag als je een kind van God bent. Als je niet gelooft, dan is die vraag niet interessant. Maar als je wel gelooft, dan is het een hele interessante vraag. Eigenlijk de belangrijkste vraag. Voor degenen die dat willen, die kunnen met mij opslaan. Matteüs 5 en dan vers 13 tot en met 16. Matteüs 5, vers 13 tot en met 16. 16. Het is een bekend gedeelte, wordt regelmatig over gesproken, uitleg over gegeven. Maar het feit dat we iets kennen of bekend is of wat we weten, wil nog niet zeggen dat we het toepassen. Er is een groot verschil tussen weten en toepassen. Jacobus die zei, jullie geloven in God, geweldig, gefeliciteerd. Maar dat doen de demonen ook. Dus dat is niet zo'n big deal. We gaan lezen vanaf vers 13. Matteüs 5, vers 13. En Jezus zegt tegen zijn leerlingen, maar dat zegt hij ook tegen ons, want wij zijn toch volgelingen van hem. U bent het zout van de aarde. Als nu het zout zijn kracht verliest, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden. U bent het licht der wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard en zij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. In Gethsemane zien wij een van de moeilijkste beproevingen die de Heer Jezus in zijn leven op aarde heeft doorstaan. Hij bevindt zich aan de vooravond van zijn lijden en hij weet wat hem te wachten staat, zowel fysiek als geestelijk. En het is verschrikkelijk. En hij kan er nog steeds onderuit. Hij kan er nog steeds onderuit. Hij bidt tot zijn Vader. Hij vraagt of die beker voorbij mag gaan. Dat is de beker van de gramschap, van de toren. En hij had kunnen denken van, ja, hallo, verschrikkelijk wat ik nu ga ondergaan, lichamelijk. Moet maar eens een studie maken van de kruisdood. Wat het fysiek met je doet, is verschrikkelijk. Maar ook wat het geestelijk met je doet, het God verlaten zijn. Want hij zou onze zonde op zich nemen en zonde brengt scheiding. En hij zou voor het eerst van de Vader gescheiden worden. Hij had kunnen zeggen, ja, lijkt me toch niet zo'n goed idee. Bovendien, het is niet mijn schuld, ze hebben het zelf verknald op aarde. Kijk naar hoe zondig ze leven, hoe egocentrisch ze leven. Jammer dan. Maar gelukkig heeft hij dat niet gezegd. De inzet was ook heel groot. Want als Jezus gefaald had, als Jezus een andere keus had gemaakt, een andere keus, had elk mens gescheiden gebleven van God. Elk mens. Ook de helden uit het Oude Testament. Van Adam tot de laatste mens waren we gescheiden gebleven van God. Er was geen reden voor God geweest. Nee, er was geen mogelijkheid voor God geweest om ons met hem te verzoenen. Maar we weten dat hij gekozen heeft voor de wil van zijn Vader. Ik heb hier geschreven, in zijn verschrikkelijke doodsangst en zijn wanhoop, reken maar dat hij bang was, zei hij in zijn gebed, Abba Vader, Alles is u mogelijk. Neem deze beker van mij weg. Doch niet wat ik wil, maar wat u wil. Gelukkig. Daarom sta ik hier. Omdat hij bad. Maar niet wat ik wil, wat u wil. En God wilde dat ik hier zou staan, maar ook dat u hier zou zitten. Ook de mensen die thuis zijn, om wat voor reden ook. Onderzoek uw hart. God wil dat we bij hem horen. En Jezus wist dat. En daarom zei hij, niet mijn wil. En hij wist dat die wil heel veel pijn, heel veel ellende zou opleveren. Maar uw wil geschieden. Welke keuzen maken wij in ons leven? Dat is ook zo belangrijk. Welke keuzen maken wij in ons leven? En speelt God daarin de hoofdrol in onze keuze? Speelt hij de hoofdrol als wij kiezen of moeten kiezen? Maakt niet uit wat voor keus. Of is hij een zielige figurant die af en toe eens mee mag doen in ons leven? Daar moeten we serieus over nadenken. Als wij keuzen maken, wordt God daarin betrokken? Heeft zijn inzicht, zijn woord de hoogste prioriteit? Of is hij een figurant? En is hij alleen maar welkom als we in nood zijn? Of, nou ja, goed, hij hoort er nu eenmaal bij. Want je weet maar nooit. Het is zo belangrijk dat we daarover nadenken voor onszelf. En die keuzes van ons zijn niet zo moeilijk als die van Jezus. Ik ben in die, hoe lang ben ik nou christen bewust? Kleine 50 jaar. Ik ben regelmatig getest in keuze maken. Waarin het belang van het koninkrijk van God en mijn privébelang, als je die twee al kunt scheiden, ik kan ze niet losmaken van elkaar, op de proef werd gesteld. En wat kiezen we dan? Zo belangrijk dat hij de eerste plaats heeft. Het is zo belangrijk. Nou, wat wil God van ons? Nou, we kunnen Gods wil voor ons leven onderscheiden in twee soorten van wil. We hebben de algemene wil van God. En we hebben de specifieke wil van God voor ons leven. Wat hij met ons leven wil. De algemene wil is vrij makkelijk, in theorie is makkelijk, want die bestaat uit een Oude Testament en uit het Nieuwe Testament. Dus de algemene wil voor Gods leven. De specifieke wil is wat God precies van ons verlangt. Wat wil God met Peter? Wat wil God met Anneke? Wat wil God met Jan? Dat is de specifieke wil. De algemene wil, daar moeten we ons voor inzetten om die eigen te maken. Want de Bijbel bestaat, ik zei het al, uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En het Testament is een wilsbeschikking. Daar staat de wil van God in. Maar als wij verzaken of te lui zijn of te gemakzuchtig of te onwillig om ons te verdiepen in het Testament van God voor ons leven, moeten we niet de illusie hebben dat hij specifiek zijn wil voor ons leven gaat openbaren, want het heeft geen enkele zin. Het heeft geen enkele zin voor God. Want als wij niet getrouw zijn in kleine dingen, wordt ons ook het grote niet toevertrouwd. We moeten getrouw zijn, ook in het kleine. Jezus zegt, wie in zeer weinig getrouw is, is ook in veel getrouw. Wie in zeer weinig onrechtvaardig is, is ook in veel onrechtvaardig. En dit, in de context waarin dit staat, gaat het om geld, maar het is een algemeen principe wat je op alles kunt betrekken in je leven. Ik wil getrouw zijn aan God. Lukt me niet altijd, zeg ik heel eerlijk. Maar het is ook niet zo dat ik iedere dag zuchtend weer, huilend, zeg, het is weer niet gelukt. Zo werkt dat niet. Want als je groeit geestelijk, dan gaat het steeds vaker lukken. Ik wil getrouw zijn in mijn gebedsleven. Ik praat maar even voor mezelf, want ik sta er toch dus. Ik wil getrouw zijn in het bezoeken van de samenkomst. Al komt er geen kip meer. Zijn woord zegt het. En zijn woord is mijn uitgangspunt, dat is zijn wilsbeschikking. En ik wil getrouw zijn in alle aspecten van het christen zijn. Ook je voorbeden voor anderen, valt niet altijd mee. Is het niet heerlijk, ook als je thuis ziek bent, of langdurig ziek, is het niet heerlijk, broer of zus, dat je weet, als jij thuis bent en niet naar de samenkomst kunt gaan, dat je weet, hé, maar er zal vast iemand voor mij bidden, want iemand heeft mij gemist, heeft mijn naam opgeschreven en bidt voor mij. Is dat niet heerlijk? Alleen het idee al, er wordt voor me gebeden. Los van dat God gaat ingrijpen. We gaan terug naar de tekst. We worden opgeroepen in het stukje tekst dat we lezen om goede werken te doen. Maar de reden om goede werken te doen is niet om op te vallen, om zelf te schitteren, zoals in Hollywood. De reden om goede werken te doen is dat God verheerlijkt wordt. Dat is de enige legitieme reden als het om eer gaat, dat we de eer van God zoeken en dat we niet onszelf zoeken. De eer van God en de zegen voor onze medemens, dat zijn onze motieven. God moet de eer ontvangen. Jezus zegt, laat je goede werken zien, maar je motivatie is wel belangrijk, want het gaat niet om jou. Die goede werken die moeten maken dat mensen God gaan verheerlijken. Er was een man, ooit wel eens van gehoord, William Booth heette die, geloof ik, van het Leger des Heils. Die predikte het evangelie op de straathoeken. En wat kreeg die? Waardering? Nee, ze gooiden van alles naar hem toe, wat los en vast zat. Want de mensen waren de praatjesmakers moe. Toen kwam er een verandering in zijn bediening en hij ging het evangelie demonstreren in de praktijk. En dat bracht de verandering. Daarom hebben we nog steeds een leger des heils. Omdat het niet alleen bij woorden bleef, maar het veranderde in daden. Toen het woord vlees werd, toen kwam de doorbraak. En het woord van God moet ook vlees worden in ons. Om verschil te maken. Wij moeten eigenlijk de meest radicale mensen op aarde zijn. Niet fanatieke mensen, dat is heel wat anders. Radicaal. En het gaat niet om onze eer. Wij zijn belangrijk voor God. God houdt van ons. God voorziet. God gunt ons van alles. Maar het gaat niet om onze eer. Ik heb geschreven, de werken mogen gezien worden door de mensen. Maar de motivatie erachter is wel belangrijk. In Matteüs 16 vers 1 zegt de Heer, zie dan toe dat u uw gerechtigheid niet doet om door de mensen opgemerkt te worden. Gezondheid. Doe je werken niet. Nog een keer gezondheid. Want je hebt geen loon bij God. En dit komt overeen hè, met de eerste vers 8 versen van Johannes 15. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, zegt Jezus. Hierin krijgt God de eer als jullie veel vrucht dragen. En veel vrucht is goede werken. En daarom moeten we zout en licht zijn. Nou, u hebt het allemaal wel eens gehoord, want het is een populair onderwerp bij de preek. Wat is zout? Zout is conserverend. Zout is tegen bederf, maar zout is ook een smaakmaker. Wij worden opgeroepen om een smaakmaker te zijn. Niet bij duivens, maar in het koninkrijk van God. We moeten smaak maken en zout is conserverend. Vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog tot nu, goed om mijn uitspraak denken, vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog tot nu, verliest het zout met elk jaar iets van zijn kracht. En daarom zien we dat onze normen en waarden achteruit gaan. Ze brokkelen af. Het effect van de christelijke invloed, De christelijke ethiek neemt af in onze tijd. Daarom zie je de meest gekke dingen gebeuren. En het wordt nog gekker. Helaas. Het wordt nog gekker. Ik moet vaak lachen om mensen waarvan je zeker weet, het zijn atheïsten, ze geloven niet in God. En ze zitten in spraakprogramma's, zitten ze om een tafel, zo'n grote tafel. En ze zijn heel verontwaardigd van wat er allemaal in de wereld gebeurt en wat er allemaal mis is. Ze zijn heel verontwaardigd. Ze vliegen elkaar misschien ook nog in de haren zelfs. Heftig. En dan denk ik, waarom ben je zo heftig? Wat je ziet komt toch overeen met jouw wereldbeeld? Wij zijn toch geen bijzondere wezens? Wij komen ook van aapachtigen af. Wij zijn eigenlijk dieren. En wat verwacht je van een dier? Ik ben nog nooit boos geweest op een leeuw, hoor. Als hij zo'n klein bokje pakte of een zebraatje. Ik vond het wel zielig. Het is niet leuk om te zien. Maar ik heb nooit gezegd, hoe kan die leeuw dat doen? Waarom, Kees? Slaat nergens op. Maar volgens een bepaald wereldbeeld zijn wij dieren. Slimme dieren, maar we blijven dieren. Dus als we iemand vermoorden, dat doen dieren toch? Dieren verscheuren toch? Als het ene land het andere land aanvalt, met een atheïstisch wereldbeeld, dan zeg je niet, ja maar, dat kan toch niet? Je mag geen mensen vermoorden, zegt God. Oh, God bestaat niet. En wij zijn dieren. En de vijand zijn dieren. We gaan op safari. Wie zegt dat het fout is? Wie zegt mij wat goed is en wie zegt mij dat kwaad is? Ja, die man op de hoek, zijn kinderen hebben niet te eten. Laat hem kruperen. Hij is niet sterk genoeg in de struggle for life, gaat vanzelf dood. De sterken overleven. Wie kan daar amen op zeggen? Let op, want ik zie het, hè? Niemand toch? Maar dat is wel het wereldbeeld. Hebben jullie wel eens van Jozef Stalin gehoord? Het is geen voetballer. Niet dat ik weet, tenminste. Jozef Stalin deed een opleiding voor priester. Maar hij las allerlei boeken die hem in de war brachten. Waaronder een boek van Charles Darwin. En wat zei hij? Ik zeg het even op zijn Amsterdams. Wat zei hij tegen zijn vrienden en kompanen? We zijn belazerd. Is een sprookje. We zijn dieren. Dus Jozef, niet te verwarren met Sherida, waar zit je? Niet te verwarren met de Jozef van Sherida. Jozef, niet met jou. Jozef, Stalin, die had er geen moeite mee om mensen te vermoorden. Hij heeft miljoenen van zijn eigen mensen afgemaakt. En hij zat er niet mee. Waarom? Het waren dieren. Zijn mensbeeld was veranderd. Karl Marx was ook een fan van Charles Darwin. Die wilde dat meneer Darwin iets schreef in een van zijn boeken. Maar de vrouw van Charles Darwin was een overtuigd christen. En die wilde niet dat hij dat deed. Adolf Hitler, de man met zijn übermensch idee. Wat een waanzin dat er übermensjes zijn. Maar hoeveel heeft hij daar niet om zeep gebracht? Mao Zedong, grote Chinese leider, hoeveel van zijn eigen volksgenoten heeft hij vermoord? Allemaal vanuit een verkeerd wereldbeeld, een verkeerd mensbeeld. De Bijbel zegt, we zijn gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. Daarom moet je van andere mensen afblijven. Daarom mag je ze niet eens beschadigen met je mond. Maar dat was een afwijking van de eigenlijke preek. We gaan weer terug. We worden opgeroepen om zout te zijn, conserverend. Dus tegen bederf. We moeten een stijl van leven ontwikkelen die lijkt op die van Jezus. Dus even om terug te komen op die man op de hoek. Als zijn kinderen omkomen van de honger, dan moeten we ingrijpen als we dat kunnen. En niet toekijken en zeggen, ja, god, jongens, sneu hoor. Tjonge, ik heb wel met ze te doen. Als we kunnen ingrijpen, grijpen we in. Want we willen radicaal zijn. In het goede. En we strijden, we gaan tegen de stroom in. Want de meerderheid gaat een andere weg. Daarom moet je sterk zijn in hem. En in de Heilige Geest. Wees een smaakmaker. Wees zout. Voorkom bederf. Tenminste, voor zover het van jou afhangt. Waar jij bent, moet het bederf niet komen. Omdat je zout in jezelf hebt. Goede werken. Een krachtige relatie met de Heer. En dat geldt ook voor het verspreiden met licht, van licht. Brengen wij helderheid, heb ik geschreven, in duistere situaties. Met andere woorden, brengen wij Gods openbaringen, Gods principes in allerlei situaties. Het werk, de sportvereniging, waar we ons ook bevinden, in de gemeente zeer zeker. Maar overal waar we komen, brengen wij Jezus in de situatie. Zien ze iets van Jezus? En dan bedoel ik niet dat je, als je in een kamer binnenkomt, dat je zegt, vrede zij u. En iedere zin begint met, voorwaar, ik zeg je. Weet je, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Je hoeft ook geen sandalen te kopen, maar je moet zijn hart hebben. Je moet zijn karakter hebben. En komt Jezus, iets van Jezus binnen als wij een kamer binnengaan? Of als wij op straat lopen? Moet ik in ene Marion aan dominee Verspuy denken. Die heeft ons huwelijk ingezegend. En die had een baard ook. En nog steeds volgens mij. En was een meisje een keer, die was naar de kerk gegaan. En die had de dominee gezien. En die had iets over Jezus gehoord. Maar die had het niet helemaal begrepen. En toen liepen ze in het oude winkelcentrum, het is nu veranderd, het oude winkelcentrum. En het meisje kwam dominee Verspuy tegen en ze zei, hé mama, kijk, daar loopt Jezus. Ja, dat zou mooi zijn, toch? Want wij vertegenwoordigen hem, hè? Christus betekent christenen als Christus. Maar goed, we zijn zout en licht. En Jezus maakt met zout en licht duidelijk dat wij goede werken moeten hebben. En een goed karakter moeten ontwikkelen. Dat bedoelt hij met zout en licht. En weet je, daar moet je in oefenen. En oefenen. En oefenen. En oefenen. Want het lukt niet van de een op de andere dag. Het is niet de knop omdraaien. Het is oefenen, oefenen, oefenen en oefenen. En nog eens oefenen. Met vallen en opstaan. En het lukt niet altijd, maar je moet oefenen. Zoals met voetballen. Oefenen. Wat maakte dat ik oefende? Heel veel heb geoefend met voetbal. Ten eerste vond ik het leuk. Ten tweede had ik een bepaalde ambitie. En door die ambitie, wat ze ook wel noemen intrinsieke motivatie, was ik aan het oefenen. Rechts, links, inpassen, rechts, inpassen, tot je suf van werd. Oefenen op techniek met dribbelen, bal afschermen, noem het op. Maar het lukte niet altijd, maar daarom gaf ik het niet op. En wij moeten ook oefenen in de godsvrucht, zegt de Bijbel. Oefenen in de godsvrucht. Eigenlijk hebben we vergaal nodig dan, om dat even duidelijk te maken. Oefenen! Passie! Oké. En het lukt niet altijd, hè. Ik herinner mij een moment, en dat ga ik met jullie delen, maar het was best gênant, dus ik wil niet dat iemand het doorvertelt. Het blijft onder ons. Broeder Paul, een voetbalmoment, hè. In de wedstrijd, er komt een bal van die kant, ik zie het nog zo komen. En ik zou die bal in één keer op mijn rechtervoet zou ik hem nemen, richting die kant op. Maar mijn timing was iets te vroeg. Dus in plaats van dat die bal op mijn wreef komt, komt hij op de buitenkant van mijn rechtervoet. En ik heb nog nooit een keeper zo wanhopig de bal uit de rechterhoek zien tikken. Mijn eigen doelman. Dus ik bedoel maar, je maakt allemaal fouten. Ook met voetbal. Ook in het geestelijke. Maar dacht je, ik was wel geschrokken, ik had het niet leuk gevonden als hij erin was gegaan. Maar dacht je dat ik zei van, nou als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet meer, hè? Wie kent die reclame? Als het zo moet, dan hoeft dat van mij niet meer. Hè? Dat zei ik niet. Ik schrok, ik maakte hem excuses aan de keeper. Die keek heel boos naar mij. Ik kon er niks aan doen. En ik ben weer doorgegaan. En dat moet u ook doen. Dat moet jij ook doen. Je moet doorgaan. Waarom? Het is veel te belangrijk, het evangelie. Ook al wil de wereld het niet horen, de wereld snapt het niet. Echt niet. Het is zo triest, de wereld snapt het niet. Ze weten niet wie Jezus is, ze hebben een vaag vermoeden. Ze hebben vooroordelen, ze zijn gebrainworst. En ze missen het belangrijkste nieuws voor hun persoonlijk leven. Nou, er zijn mensen natuurlijk, ik zei het al, die zijn zout en licht en dat valt op. Denk aan Jan en Ellen, we doen ze geweldig werk in Thailand. Wij kennen ze. En dat zout en licht is duidelijk, dat zie je in de meisjes die van de straat gered worden. En dan is er Frits Rauwvoet, die daar met zijn team op de Wallen werkt, in de Rosse buurt. En daar hebben we Anne van der Bijl. Wie kent Anne van der Bijl nog? Geweldige man van God. Wat deed Anne van der Bijl? Iets heel onbenulligs in onze ogen. Toen de Russen, de communisten, Tsjechoslowakije binnentrokken, sprong hij in zijn Volkswagen, nam allemaal Bijbels mee, Tsjechisch, met je. En reed als een dolle richting Tsjechoslowakije om voordat het land gesloten was nog zoveel mogelijk Bijbels uit te reiken. Wij zouden zeggen, druppel op een gloeiende plaat. Wat is dit nou, het is zo weinig. Maar hij was getrouw. Hij was getrouw. En ik kan mij het schelen. Ik gooi mijn auto vol, een Volkswagenbus, en ik rijd naar Tsjechoslowakije. En wat heeft God gedaan? Wie in weinig getrouw is, is ook in veel getrouw. Hij werd directeur van, nu heet het, Open Doors. Een geweldig werk, wereldwijd. Maar het hoeft niet altijd groot te zijn, als je maar getrouw bent. Ik heb liever een compliment van God in mijn schuur, waar niemand het ziet, dan dat ik het applaus krijg van heel de Nederlandse bevolking. Een staande ovatie van anderhalf uur, who cares? Dat zegt helemaal niks, maar een glimlach van God, een schouderklopje van God, een duim van God, een like van God, dat is alles. Knipoogje mag ook. Weet u, ik heb hier geschreven, de wereld is er slecht aan toe. Er is echt heel slecht aan toe. En alle narigheid die ons via de media bereikt, is nog geen fractie van wat er zich werkelijk afspeelt. En ook qua media moeten we heel voorzichtig zijn, want de media zijn niet objectief. En ik leid niet aan achtervolgingswaanzin, maar ik ken de Bijbel. Denk je nou echt dat de demonische dimensie zich niet bezighoudt met media? Dat ze zeggen, oh nee, daar blijven wij vanaf. Dat is juist, juist. In Rusland worden ze bedrogen door Poetin, door de staats-tv. Daar is hij, voor mensen die niet op internet kunnen, daar is hij een held. In Noord-Korea worden ze gebrainworst door het systeem. En in alle totalitaire systemen zien we dit. Maar dacht je dat wij in het Westen niet beïnvloed werden? Dat hier allemaal clean, correcte politici zijn, mannen met een hart van goud, vrouwen met een hart van goud, die het algemeen belang voor ogen hebben, ja, met hun mond. Ook hier worden wij gemanipuleerd. Op een ernstige manier. En je wil het niet weten, en ik ga er ook niet verder op in, maar als je denkt dat het hier niet speelt, zit je er hopeloos naast. Hoe werden Ananias en Safira misleid? In hun hoofd en in hun hart. Hoe werd Judas misleid? In zijn hoofd en in zijn hart. Hoe werd David misleid? In zijn hart en in zijn hoofd. Door wie? Door machten van de duisternis. Ja, maar het gold voor de mensen in de Bijbel. Maar voor ons moderne mensen geldt het niet meer. Slaap lekker. Nee, word wakker. Die dingen bestaan. Wij willen dat niet horen. Ik ook niet hoor. Als ik Ik zal geen namen noemen of functies in de politiek. Maar als ik naar iemand kijk, dan wens ik dat die persoon meent wat hij of zij zegt. Ik wens het. Ik verlang ernaar dat ze de waarheid spreken, maar ik heb zomaar ideeën. Er is één dame van de SP. En er is een ander, hoe heet die man? Omtzigt. Omtzigt vertrouw ik nog. En een dame van de SP, of all politieke partijen. Renske Huppeldepup. Ja, die. Daar heb ik vertrouwen in. En de rest, ik weet het niet. ChristenUnie? Moh, ik weet het niet. Ik zeg niet dat ze willens en wetens, hè. Dat ze allemaal boefjes zijn, helemaal niet. Maar ik geloof dat we beïnvloed worden. Denk je nou echt dat de machten van de duisternis de media niet beïnvloeden? Wij worden ook aangevallen in ons denken. Waarom moeten wij een schild hebben, een geloofsschild, om brandende pijlen tegen te houden? Er zijn helemaal geen brandende pijlen, Heer. Heer, er zijn geen brandende pijlen. Waarom moet ik een geloofsschild hebben? Wat een idioterie. Wie heeft Paulus de ruimte gegeven om al die onzin op te schrijven? We strijden niet tegen bloed en vlees. Wat een onzin. Of niet? Heeft de Bijbel toch gelijk? Ik denk het laatste. Maar we houden wel van die mensen. We moeten zelfs van onze vijanden houden. Maar van iemand houden wil nog niet zeggen dat je door iemand in de maling moet laten nemen. Dus blijf dicht bij het woord. Toets alle dingen en behoud het goede. Dit heeft u gratis erbij. Ja. Dit is onze vraag, hè, die we moeten afspelen. Dus we moeten onszelf de vraag stellen. Wat is mijn aandeel om geheel anders te zijn? Bevat ik wel zout in mezelf? Verspreid ik nog wel iets van Gods licht? En zo ja, waaruit blijkt dat dan? Waaruit blijkt dat ik betrek het op mezelf, iets van Gods licht verspreid? Waaruit blijkt dat ik zout heb in mezelf? Dat ik een smaakmaker ben? Als ik mezelf vergelijk met mijn buurman of met mijn collega, waaruit blijken de verschillen? Zoek de verschillen. Het moet blijken, want Paulus zegt, je bent geheel anders. Ik zei het al, we moeten radicaal zijn, niet fanatiek, nee, radicaal. Heel radicaal. Mensen uit één stuk. Niet heen en weer geslingerd door allerlei wind van leer en door de trend en de mode en de waan van de dag. Nee, het oog gericht houden op Jezus en doen wat goed is en niet achterom kijken. Zoek de verschillen. Jezus zegt, wat noem je me nou Heer, maar je doet niet wat ik zeg. Zout is conserverend, het werkt tegen bederf. Waar wij komen, dan moet in ieder geval het bederf niet in ons komen. Geef de vijand geen voet. Laat dat gif, het cynisme, het egoïsme, het onverschillige en nog een aantal nare eigenschappen, laat het toch niet in ons komen. Maar laat er zoveel zout zijn dat het in ieder geval buiten ons blijft. En laat het zout toenemen, zodat ook onze omgeving gevrijwaard blijft. Voor dingen die aan bederf onderhevig zijn of die bederf in de samenleving of in ons leven brengen. Maar zegt Jezus, als het zout zijn kracht verliest, wat heb je er nog aan? Oké, afronden. Alles begint met willen. Alles. Wie niet wil, die niet zal. Maar onze wil is niet voldoende. Want je kunt wel willen, maar dan kun je het nog niet waarmaken. We weten het allemaal. Er is ook een ander gezegde. De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. Ik wil stoppen met roken. Ik wil minder eten. Ik wil gewicht kwijtraken. Ik wil, weet ik veel, carrière maken. Ik wil dit, ik wil dat. Pretentie. Maar de praktijk is weerbarstig. Dus je kunt het niet in eigen kracht. Je hebt absoluut de Heilige Geest nodig. Je kunt het niet in eigen kracht. Niet door kracht, zegt de Heer. Ook niet door geweld, maar door mijn geest. Mijn geest heb je nodig. En de Heilige Geest is niet een placebo, de Heilige Geest is een persoon. Alleen hij is geest. Hij bestaat, hij zit ook in mij. kan hem niet ontkennen. Zou ik liegen? Het is geen verdienste van mij, het is verdienste van Gods genade. Maar je hebt hem nodig. Want je kunt wel proberen goed te doen, en heel veel christenen hebben dat geprobeerd in het vlees, maar je houdt het niet vol. Wie kent die reclame van kuppensoep? Van heel vroeger. Van heel vroeger, die manager. Er is een manager en die is heel begripvol. Hij is heel aardig. Hij voor iedereen heeft die een luisterend oor. Hij bemoedigt iedereen, maar hij doet het in eigen kracht. En de hele dag komen ze met problemen. Ze zeggen, oh, kom maar met die problemen. Los maar op. Adem in, adem uit. En hij is de rust zelf. En hij is niet gek te krijgen. En dan gebeurt er weer wat. En hij is, maar om een uur of vier trekt hij het niet langer meer. Want dan is zijn vlees op. En hij springt op de tafel. En hij begint te schreeuwen tegen al zijn personeel. Kunnen jullie nou niks helemaal zelf? Hij is zo'n kop van woede. Dat is het vlees. Dat is wat het vlees doet. We kunnen het lang volhouden, maar dan is het over. En waren we maar eerder boos geweest, dan was het niet zo heftig. Maar we worden pas aan het einde boos. We moeten de Heilige Geest de ruimte geven in ons leven door gehoorzaamheid, door te oefenen. En we hebben daarom de vrucht van zelfbeheersing nodig. We hebben twee dingen echt nodig in de eindtijd. Er is een gave van de geest, de gave van onderscheid. En er is een vrucht van de geest. Zelfbeheersing. Zelfbeheersing. Wij worden door alles afgeleid. Echt door alles. En we moeten leren onszelf te beheersen. Met de vrucht van de geest van zelfbeheersing. Dat stomme dingetje. Het leidt ons zo af. Onze provisiekast. Man. Wat beheerst ons? Zelfbeheersing wil zeggen dat jij de beheersingen hebt over jezelf. Maar het zijn een hele hoop dingen die ons beheersen. Snoep. Snoep. Je doet een kast open. Jullie niet hoor, maar ik. Je doet een kast open en je ziet. Bijvoorbeeld, ik noem maar een reep. Mag ook een ander. Chocola. Of drop. En je gaat niet eens redeneren, heb ik het nodig? Je pakt het gewoon. Of niet? Dat stomme ding, ik heb hem weer niet bij me gelukkig, want ik ben... Iedereen zit erop. Het is gewoon te gek voor woorden. Ik heb laatst 112 gebeld. Want ik zag iemand lopen en die liep gewoon zonder dat ding. Ik denk, dat is helemaal niet goed. Ik bel 112, die man is, die kan elk moment neerstorten. Die doet niet mee aan de gekte. We worden afgeleid. Televisieprogramma's. We kunnen geen kwartier in een etmaal aan God geven voor gebed over denken van de Bijbel. Bieden voor anderen, wat ik u net vertelde. Het zout verliest zijn kracht. Je verliest zelf je kracht. Je wordt slapper hoor. Ja, je zit in een sportschool, je hebt alles tot je beschikking. Je kan fit worden en sterk, geestelijk. Maar als je niet gebruikt. Zelfbeheersing, ja. Laten we ons niet langer door allerlei duizenden en één dingen afleiden. Focus. En hits hem in. Focus. Op Jezus. Focus op de grote opdracht. Wees bezig met de dingen van God. Ja, maar ik voel niet altijd zo. Nee, ik ook niet. Maar ik doe het wel. Ik wil sterk blijven. Ik wil straks, als ik klop... En er wordt opengedaan, bij wijze van spreken, niet horen. Hé, hey, met wie heb ik het genoegen? Ja, ik ben Jan. Jan wie? Ja, Jan van de Evangeliegemeente Diemen. Kruiswoord. Wie wil dat horen? Dit is geen sprookje hoor. Laat je niks wijs maken. Dit is geen sprookjesboek, dit is een realiteitboek. Ik wil horen, oké, was niet altijd even fraai, maar kom maar binnen, ken je. Je hebt je best gedaan met je lekker gebrek. Je hebt de bal niet altijd goed geraakt, hè? Geestelijk, maar je hebt wel je best gedaan. Dat is het. Je hebt wel je best gedaan. Kom maar. Mijn genade is je genoeg. Amen.